Onze hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. 92, het eerste vers. Deze gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 56. In afwijking van wat ik opgaf op het bord, wilde ik met u het hele hoofdstuk lezen. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord erop zingen we Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Het is de bedoeling, gemeente, dat ik vanavond wel catechisme spreek, maar niet zoals dat eigenlijk de bedoeling was over zondag 36, het derde gebod, al blijft ook dat actueel, maar over zondag 38, het vierde gebod, en dat in verband met de grote landelijke actie tegen de 24-uurs-economie. Omdat ik er toch bijna aan toe was, leek het me goed, en het werd me ook gevraagd om maar even om te ruilen. Als God het geeft, dan komt dat andere na Pasen wel weer. Maar dan weet u een beetje waarom we zingen, wat we zingen en waarom we lezen wat we lezen. Jesaja 56. Alzo zegt de Heere, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet en des mensen kind dat daaraan vasthoudt. Die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt, en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn Sabbaten houden, en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en der dochters. Een eeuwige naam zal ik aan ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt. Ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens die die tot hem vergaderd zijn. Al gij gedierte des velds, komt om te eten, Ja, al geen gedierte in het woud. Hun wachters zijn allen blind, ze weten niets. Zij allen zijn stomme honden, ze kunnen niet bassen. Ze zijn slaperig, ze liggen neder, ze hebben het sluimeren lief. En deze honden zijn sterk van begeerte. Ze kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij allen keren zich naar hun weg, elk een naar zijn gewin, elk uit zijn einde. Komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen. En de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter, veel voortreffelijker. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 38 van onze Heidelberger Catechismus. We dienen u vanavond Gods woord, zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 38. Daar wordt gevraagd, wat gebiedt God in het vierde gebod? En het antwoord luidt eerstelijk dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden, en dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Genadige Heere, aan het einde van deze prachtige dag, terwijl het nog volop licht is, dankzij de zomertijd die begonnen is, komen we voor uw aangezicht. Buiten in het rijk van de schepping is alles vol van belofte van een nieuw leven. Belofte van de lente die doorbreekt. Met lachend groen, met frisse kleuren. Met zingende vogels die bezig zijn te nestelen. Omdat er nieuw leven wordt verwacht. Buiten in de schepping zegt alles dat de zomer weer gaat komen. En dat u trouw blijft aan uw belofte, dat u de seizoenen laat afwisselen tot op de grote dag dat de Heere Jezus Christus komt. En er is alle reden, Heere, om vandaag uw lof te zingen. En het te zeggen met Psalm 92. Heere, uw goedheid, uw grootheid, daarvan spreken de werken uw handen. Wonderlijk hebt gij het alles gemaakt. En het is net of alles dan opleeft, Heere. En dat terwijl we weten dat dat leven buiten ook weer aan de vergankelijkheid onderworpen is. En als u het seizoen nog voort laat duren, er een moment komt dat de bloesem zal verdwijnen en dat het groen weer bruin zal worden en dat het blad weer zal vallen en dat de jonge vogels en de dieren die geboren worden weer doodgaan. En hier in uw huis, hier komt u met de belofte van eeuwig leven. Dat hebben we nodig. Want als we zo buiten om ons heen kijken, dan kan ons hart daardoor verheugd worden. Dan kunnen we ervan genieten als de zon zijn warmte geeft en als ons oog gestreeld wordt door de voorjaarstinten. Maar tegelijkertijd, Heere, zijn er zoveel mensen voor wie het alleen maar pijnlijk is. Omdat ze zeggen, in mijn leven wordt het geen lente meer, in mijn leven is de avond gevallen. En in mijn leven klinkt er niet meer de lach, omdat daar de tranen zijn en de droefheid en de rouw. En in mijn leven is er geen verwachting meer, omdat alles is afgebroken en stuk gebroken en ik verwacht van dit leven nou niks meer. Wat zijn we dan arm, Heren, als we het moeten doen met een wandeling buiten of met een fietstocht door de polder. Met een blik op de bomen. En met een oor dat de vogels hoort. Want dan is het net of het allemaal niet doordringt. We zijn in uw huis gekomen, Heere, vanuit deze wereld. Als een stukje van deze wereld. Als mensen voor wie de lentetijd is aangebroken en voor wie de zomer hen toelacht als het ware. En als mensen die het allemaal achter de rug hebben, soms voor hun gevoel al heel vroeg en veel te vroeg. En samen stellen we ons voor uw aangezicht om u te vragen, wilt u ons de zegen geven die u alleen in uw huis bereidt? De zegen waarvan we gelezen hebben, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Want hier kan het toch gebeuren, Heren, zoals we dat ook samen gelezen hebben, dat de gesnedenen, die geen verwachting van nieuw leven meer heeft, een naam ontvangt die beter is dan van zonen en van dochters. En hier kan het toch gebeuren dat een mens die van buiten komt en die moet belijden, Heer, ik heb nergens recht op, ontdekt dat u ontvangt. En dat u een plaats geeft in uw huis als een huis van gebed voor alle volken. En zou u dat nou vanavond in ons midden willen bevestigen, Heren? En in bijzonder als we nadenken over de betekenis van de rustdag en als we nadenken over de plaats van de kerkdienst daarin. Och, er zijn heel veel facetten die vanavond niet aan de orde kunnen komen, maar laat datgene vanavond mogen klinken wat wij hier nodig hebben. De een misschien dit accent, de ander misschien dat accent, maar dat we allemaal een boodschap meekrijgen. En dat we allemaal aan het einde van deze dienst mogen zeggen, Heere, hartelijk dank voor het geschenk van de zondag. Hartelijk dank voor het wonder dat u in deze wereld voor uw naam een gedachtenis hebt gesticht. Hartelijk dank dat u een huis van gebed geeft, waar we ons hart mogen uitstorten voor uw aangezicht, om dan in dat door u geledigde hart te ontvangen het machtige evangelie, dat het voertuig is waarop koning Jezus het hart van een zondaar binnenrijdt, om dat te vervullen met zijn geest en dat te richten op u en op uw genade. Wilt u daartoe vanavond uw dienstknecht gebruiken, zijn stem sterken, zijn geest leiden, krachten geven nadat u weet dat nodig is, u weet van alle omstandigheden af, Heere. En wilt u geven dat er zo geluisterd mag worden door ouderen en door jongeren, door hen die hier vanavond voor de tweede keer op deze dag komen, door anderen die misschien vanmorgen niet zo gauw in de gaten hadden dat de zomertijd begonnen was, of door hen die naar gewoonte maar één keer gaan. Geef een zegen, Heere, aan een ieder van ons. U kent ons en u weet wat we nodig hebben. Spreek tot onze harten. Spreek woorden van eeuwig leven. En wilt u zo in ons werken, Heere, dat in ons hart de rust geboren wordt, die een voorsmaak is van de eeuwigheid. Zegen ons en zegen heel de gemeente. Zegen in het bijzonder diegenen onder ons die een moeilijke gang hebben te maken, die tegen de komende week opzien vanwege alles wat er in die week op hen afkomt. En laat juist in al die omstandigheden ook vanavond uw woord mogen spreken en zijn kracht mogen doen. Zegent u heel uw kerk in dit land. Ontferm u over onze samenleving. U meent dat ze de zondag straffeloos kan gebruiken voor economische belangen, omdat ze geen zicht meer heeft op het meerdere van uw zegen, waaraan immers alles gelegen is. En kon het zijn, Heere, gebied uw zegen over de actie die wordt gevoerd, om onze regering tot bezinning te roepen, maar waardoor we allereerst zelf tot bezinning worden gebracht. Wat betekent de dag die de Heere gemaakt heeft voor ons? Ontferm u over allen die leiding hebben te geven aan ons volksleven, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Zegen onze geëerbiedigde koningin. Zegen uw kerk over het rond van de aarde, in het bijzonder daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Laat Israël koning Jezus leren kennen en de rust die bij hem gevonden wordt en de vrede die er is door zijn bloed. Laat een bewoners van de duisternis worden overgezet in uw wonderbaar licht om u te prijzen. En laat er van u vervreemden terug worden gebracht onder het woord dat hun zielen kan zalig maken. Geef uw zegen, Heere, aan deze wereld in nood. We bidden u in het bijzonder ook voor hen die vluchten moeten en die wanhopig soms zoeken naar een plek waar ze rust kunnen vinden. En we dragen ook diegenen die dat onder ons zoeken genadig bij u op. We bidden u voor het werk van de Zoa, die in deze dagen al 25 jaar lang zich mag bekommeren bij het licht van uw woord over het lot van de vluchtenden van deze wereld. Heb dank voor het feit dat die dienst van de barmhartigheid mag worden verricht. Laat ze mogen voortgaan, Heer, en laat ze een getuigenis mogen zijn, waardoor mensenkinderen in barre omstandigheden gaan zien uw goddelijke barmhartigheid en gaan horen van dat huis waar een asielzoeker welkom is bij u, mijn koning en mijn God. Daar waar de zwaluw nestelt en waar het in onze ogen waardeloze musje een veilige plek vindt. Heere, onze ogen zijn op u. Wees ons genadig. Niet omdat wij dat verdienen, maar terwille van de Heere Jezus Christus, die de poorten van het Vaderhuis verliet en ze achter zich gesloten zag worden. Opdat er voor ons in deze wereld een huis zou zijn, dat het huis van de Vader mag heten, en waar zondaren worden voorbereid, op een eeuwige plek in het Vaderhuis, met zijn vele woningen. Heere, laat niemand van ons door eigen schuld daar straks een gesloten deur vinden, maar trek ons met de koorden van uw liefde uit genade. Amen. De dienstrofrande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 84, de versen 1, 2 en 5. 84, 1, 2 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 36, vers 3a en vers 2b. Bij u, Heere, is de levensbron en hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. 36, vers 3a en 2b, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, op de agenda van deze wereld en van ons eigen kleine leventje, waarvan wij vaak denken dat wij die soeverein kunnen invullen, op een manier alsof wij de wijsheid in pacht hebben en weten wat het belangrijkste is. En vooral ook op een manier alsof wij het eeuwige leven hier zouden hebben en zelf onze tijden zouden bepalen, schrijft God soms vrij machtig punten van aandacht waarvoor Hij onze aandacht vraagt. En waarvan Hij zegt, dat kon je nou wel vergeten, maar ik wil toch daar samen met u over denken. De Heere doet dat op verschillende manieren. Ik zou daar een aantal voorbeelden van kunnen geven. Ik zou kunnen denken aan het feit dat de Heere nu alweer sinds 50 jaren op de agenda van de wereld het bestaan van zijn verbondsvolk Israël hoog genoteerd aan de orde stelt. Dwars door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heen, zegt de Heere, daar is nog altijd dat volk van mijn verbond. En een kerk die wel eens al te veel gedacht heeft dat ze in de plaats van Israël gekomen was, moest zich weer gaan realiseren dat God nog altijd een plan heeft met het oude volk en dat er nog altijd beloften zijn die wachten op vervulling. Beloften van heil en zaligheid voor de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Een ander voorbeeld. In de afgelopen week is bij een ieder van ons, voor zover we 18 jaar en ouder zijn, een brief bezorgd op naam. En in die brief wordt ons gevraagd of wij bereid zijn te verklaren dat men na onze dood mag beschikken over bepaalde organen uit ons lichaam die we dan immers zelf toch niet meer nodig hebben. De zaak van die orgaandonatie, die zal ik natuurlijk vanavond niet aan de orde stellen, want dat zou ons afvoeren van het onderwerp van deze avond. Maar voor één ding wil ik uw aandacht vragen, zoals we dat deze week ook op een van de catechisaties bespraken. De wereld wordt zijns ondanks door God gebruikt om er ons allemaal aan te herinneren dat ons leven vergankelijk is. En dat het maar niet alleen geldt wanneer je de 80 bent gepasseerd, maar dat ook een 18-jarige kan worden gevraagd. Mag een ander over jouw organen beschikken wanneer jij er ineens dus niet meer zou zijn? Dat is een Bijbelse boodschap. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het is een Bijbelse boodschap dat ons leven begrensd is. Het is een boodschap waar de wereld ons aan herinnert. Mens, je moet sterven. Waar zul je dan zijn? En zo doet de Heere dat al in deze weken gemeente ook met zijn dag. In onze Nederlandse samenleving was de dag des Heeren al lang op zijn retour. En de wijze waarop nog werd vastgehouden aan die dag en het aantal mensen in ons volk die nog vasthielden aan die dag, dat werd zo klein en dat werd zo wankel, dat Nederland onder aanvoering van een paars kabinet dacht de laatste bressen in die muur te kunnen bestormen en de laatste resten van die muur te kunnen slechten, om op die manier ruim baan te maken voor het paradijs van een samenleving waarin een 24-uurs economie geldt, de arbeid geflexibiliseerd is. En de winkelsluitingswet zodanig verruimd wordt dat op alle mogelijke manieren en op alle mogelijke tijden en dagen je een winkel binnen kunt stappen. Achter dat alles zit de geest van de revolutie die al sinds het paradijs zegt: laat ons de banden van de Here en van zijn gezalfde verscheuren. Laat ons zijn touwen verbreken. En terwijl velen aan de rechterflank van de gereformeerde gezindte met verdriet in het hart zich bij het onvermijdelijke neerlegden en anderen zeiden: nou ja, we leven nou een keer in een andere tijd en dan moet je wat anders tegen de dingen aankijken. Komt er ineens tot onze grote verbazing een reactie op gang uit de breedte van ons volksleven die we eigenlijk niet meer voor mogelijk zouden hebben gehouden. De synagoge en de kerk, Rooms-katholieken en ultra-vrijzinnigen samen met mensen van het reformatorische smaldeel dat in ons volk nog wordt gevonden, staan ineens schouder aan schouder in een actie tegen de 24-uurseconomie en tot behoud van de rustdag. En tot grote verbazing van velen zijn het ook de vakbewegingen die zich achter die actie hebben gesteld, niet alleen de RMU, die al lang bekend is vanwege haar strijden voor het behoud van de zondag en die alleen daarom al het waard is dat ieder van ons die ervoor in aanmerking komt zich bij die beweging aansluit, maar ook de GMV, het CNV en zelfs de FNV, de Federatie van de Socialistische Vakbonden. En vanuit die hele breedte wordt momenteel een appel gedaan op minister Weijers, die de uitvinder is van die 24-uurseconomie en van wie dat een geesteskindje is, zou je kunnen zeggen, al wordt hij daarin geflankeerd door de hele club van Wim Kok. De vraag gesteld: gaat het wel goed in ons land? Gaat dit alles niet ten koste van ons welzijn? Offeren wij aan de God van de economie niet die gemeenschappelijke rustmomenten op die het leven leefbaar bedoelen te doen zijn? En tot grote verbazing van velen is er alsof ineens iets van het besef heel breed wakker wordt in ons volksleven dat Gods geboden niet die knellende banden zijn die mensen er vaak van hebben willen maken, maar dat Gods geboden zo uiterst heilzaam zijn voor ieder mens. Ook voor de mens die met God en met zijn dienst verder geen rekening houdt. Dat Gods geboden ten leven zijn. En zeker, daar wordt ook wel verzet geboden, uiteraard van de kant van die minister Weijers, die ineens die grote stormloop ziet aankomen. En uiteraard zou ik bijna zeggen ook van de VVD, die meest antichristelijke politieke factor in onze samenleving, waarvan ik zeg, op welke partij u ook stemt, en u weet wel waar mijn voorkeur naar uitgaat en wat ik vind dat je als christen moet doen. Maar ik zou vanavond in elk geval willen zeggen dat je als christen je nooit met die partij zult kunnen en mogen inlaten. Omdat als ergens de vijandschap tegen Gods geboden tastbaar is, dan is het wel daar. En je merkt dat op alle mogelijke manieren. Maar ook al is er de verzetgemeente, die aandacht die wordt dan toch weer gevraagd en actie wordt gevoerd. En hopelijk vindt dat een geweldige weerklank, zodat wat sommigen al hebben gezegd, dit niet de zoveelste handtekening en actie is, hoogstens onderscheiden van anderen, omdat er toch wel bijzonder veel handtekeningen worden verzameld. Maar dat het mag worden zoals er dat vroeger ook wel eens een keer is geweest. Een volkspetitionement, waarin als het ware ons volk in zijn breedte in beweging komt. En ons volk laat merken dat het wijzer is dan degene die leiding hebben te geven aan het volksleven. En ons volk zegt, regering, wij moeten van deze heilloze weg terug. Volgende week zondag liggen er lijsten bij de ingangen van de kerk. Wordt aan u en aan jou gevraagd om je handtekening te zetten. Ik heb tegen de broeders en de zusters die actie vanuit onze gemeente zullen voeren gezegd. Eigenlijk vind ik het jammer als alleen maar aan kerkmensen en aan kerkgangers wat wordt gevraagd. Als dit in de hele breedte van onze samenleving kan, gemeente, de gereformeerde gemeente, schouder aan schouder met de FNV notabene. Dan moet het toch zeker in een dorp als het onze mogelijk zijn dat het hele dorp in beweging komt. En dat vanuit de gezamenlijke kerken er mensen zijn die zeggen, hier gaat het om de toekomst van onze kinderen, hier gaat het om de toekomst van de woordbediening in ons midden. Er zijn er onder ons genoeg die tijd hebben. En dat ze zich maar aanmelden en zeggen, ik ga de buurt wel in. Handtekeningen verzamelen, zoveel als het maar mogelijk is. Misschien, onder de zegen van God. Misschien komt er een keer, misschien komt er zelfs een nadenken, ook over die andere geboden van de Heere, die immers ook zo heilzaam zijn. Misschien. Daar mag ons gebed zich op richten. Maar dan moet tegelijkertijd dan van onze kant wel een stuk bezinning mee gepaard gaan, gemeente. Bezinning op de vraag, kan het ook zijn door onze houding dat de wereld dacht, we kunnen die zondag wel inpikken voor economische belangen. Bezinning op de vraag of onze kinderen nog iets merken van de vreugde van de eerste dag. Er is een Engels boekje dat is al lang geleden verschenen, dat draagt als titel Call the Sabbath a Delight. Noem de Sabbat een verlustiging. Het is een woord uit een van de volgende hoofdstukken van Jesaja. Wees nou eens eerlijk, gemeente, hoeveel van ons doen dat? Call the Sabbath a delight. Noem de Sabbat een verlustiging. Kortom, gemeente, er is alle reden om juist vandaag, al is hij nog niet aan de beurt, naar de 38e zondag te luisteren en ons op het vierde gebod te bezinnen. Brandend actueel. Omstandigheden die het noodzakelijk maken. We gaan dan nadenken over de zondag als de dag des Heren. Drie punten, de instelling van die dag en de beleving van die dag en de uitstraling van die dag. Al zeg ik er meteen bij, gemeente. Er zit in deze zondag zoveel dat ik het een en het ander maar kan aanstippen. En dat we misschien aan het einde van de dienst wel moeten zeggen, er is het een en ander blijven liggen. Maar ik hoop dan toch zoveel dat we samen aan het einde van de dienst opnieuw zullen zien wat een machtig geschenk de dag van de Heere is. De zondag als de dag van de Heere, de instelling, de beleving en de uitstraling van de zondag. Het is ons natuurlijk wel duidelijk, gemeente, dat het gebod tot de rustdag afkomstig is van de Sinaï. Elke zondagmorgen horen we dat God die woorden gesproken heeft en dat Israël ze heeft aangehoord, die woorden die ook het vierde gebod van de wet des Heren met betrekking tot de dag van God omvatten, nadat eerst gesproken is over de Heren zelf en over de dienst van de Heren en over de naam van de Heren. En ook in Deuteronomium 5, en ik heb vanmorgen expres met het oog op dit onderwerp de wet uit Deuteronomium 5 gelezen, wordt ons heel erg duidelijk dat het gebod tot de Sabbat afkomstig is van de Sinaï. God sprak deze woorden uit het midden van vuur en duisternis en wolken, zo lezen we daar. Maar dat wil nog niet zeggen, zoals sommigen ons wel proberen wijs te maken, dat het gebod van de rustdag ook pas vanaf de Sinaï dateert. Het vierde gebod begint immers anders dan alle andere geboden, want dat begint met te zeggen, gedenk de Sabbatdag. Herinner u de Sabbatdag, luidt het in de Engelse vertaling. Sta er eens bij stil dat er zo'n dag is, zou je dus kunnen zeggen. En in Deuteronomium 5 wordt dat er nog eens een keer nadrukkelijk bij gezegd. Gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. Met andere woorden, gemeente, die rustdag die was er al voor dat Israël bij de Sinaï de wet ontving. Die rustdag die is dus kennelijk ook niet gebonden aan het bestaan van Israël als volk van het verbond en als zelfstandige natie. Het gebod tot de rustdag, dat behoort net als de andere geboden tot de wet van God die God de mens al heeft ingeschapen in het paradijs. Geboden die ook toen al golden, de Heer alleen dienen. Niet echt breken, denk maar op de manier waarop Adam zijn vrouw Eva ontvangt. Niet doodslaan, denk maar aan de manier waarop Kain wordt aangesproken naar de moord op zijn broer Abel. Het is een instelling, gemeente, vanaf het begin. En als we ons afvragen waar we dan precies aan moeten denken, dan herinnert het vierde gebod ons aan wat we lezen in het begin van Genesis 2. Waar staat dat de Heere rustte op de zevende dag, nadat hij in 6 dagen alles geschapen had en alles door zijn machtswoord tot aanzijn had geroepen. In het begin van deze eeuw was er een theoloog in Nederland die de dingen geweldig mooi kon zeggen. En die heeft dus een keer geschreven met het oog daarop. God heeft op de zevende dag getoond dat hij van ophouden weet. Heb je nou precies het tegenovergestelde gemeente van de duivel en van de zonde? De zonde weet nooit van ophouden. En de duivel weet nooit van het is genoeg. Want u wil altijd maar meer en altijd maar meer en altijd maar verder. God wist van ophouden. En dat was niet omdat God aan het einde van die 6 dagen zo moe was dat hij niet verder kon. Vergeeft u me dat ik het zo zeg, maar ik wil het graag wat dichtbij u brengen. En het was ook niet omdat God geen vreugde vond in het werk van zijn handen, want we lezen voortdurend dat de Heere zich erin verlustigt. Elke keer als er door zijn machtswoord weer wat verschijnt, dan verheugt hij zich en de engelen daaromheen. Ze juichen als de supporters bij het scheppingsgebeuren, de luister en de glorie van de grote schepper aller dingen. God verlustigde zich in het werk van zijn handen. Dat was het wat hij deed toen hij was opgehouden met werken. En mag ik het nou heel simpel zeggen, gemeente, zonder dat ik oneerbiedig wil zijn, dat neemt u wel van me aan. Dat is de Heere zo goed bevallen, dat hij dat nou ook aan de mens als kroon op zijn schepping gunde en aan al zijn schepselen. Die rust na gedane arbeid, die gunt God ons. Als u wel eens iemand tegenkomt die zegt, kan je nou aantonen dat God het goed met de mens meent, dan zou u aan de zondag kunnen denken. Dan zou u kunnen zeggen, daar blijkt nou uit dat God het goed met ons meent. God zegt, ik gun je die rust waar ik zelf zo van genoten heb op de 7e dag. En dat is dan het eerste waar u aan moet denken bij het vierde gebod, gemeente. Het rusten, dat heeft God tot doel. Dat een mens niet maar doorwerkt, dat een mens geen machine wordt. Dat een mens niet als een blind paard in een tredmolen loopt, totdat hij erbij neervalt. Maar dat de Heere zegt, na een periode van werken, dan mag je ook weer eens op adem komen. Dan mag je ook de tijd nemen om adem te scheppen en om je heen te kijken. Dan kun je daarna weer verder. God zegt, dat is goed voor de mens. Dat is heilzaam voor de samenleving. Die rustdag, gemeente, dat is een bewijs van Gods geweldige zorg voor de mens die hij geschapen heeft. Gelukkig dat die dag er is. Dat moet u maar nooit vergeten. En kennelijk hebben de mannen van het FNV daar toch wat van begrepen toen ze zich achter die actie tegen de 24-uurseconomie hebben gesteld. En tegen minister Weijers hebben gezegd, minister, respecteer die gezamenlijke rustmomenten. En wij zeggen er dan nog wat bij. Het is God die die dag aan ons geeft. Als een geschenk voor alle mensen. Maar dat is niet het enige, gemeente. Want in verband met de rustdag gebruikt het gebod ook nog een ander werkwoord. Namelijk dat God die dag geheiligd heeft. En u voelt wel aan dat we op dat moment op een ander spoor komen dan velen van de vrijzinnigen. Ook dan misschien wel een deel van de Rooms-Katholieken op een ander spoor komen. Dan de socialisten die alleen maar letten op het maatschappelijke en sociale belang van die vrije gezamenlijke dag. God heiligde die dag, dat wil zeggen, hij zonderde die dag af van alle andere dagen. Dat weten onze catechisanten inmiddels wel uit de treuren, heiligen. Dat betekent dat God er een hek omheen zet. En dat God zegt, die dag is anders. Afgezonderd van de rest, met een speciaal doel. En als we dan vragen wat dan het doel van God met die dag is, dan is het heel duidelijk dat het Gods bedoeling is dat wij zijn voorbeeld op die zevende dag na de schepping zullen volgen. Namelijk dat we bezig zullen zijn met Gods werk. En dat we ons daarin zullen verlustigen en dat we ons daarin zullen vermaken, zoals de heilige God dat op die zevende dag zelf heeft gedaan. En dan gaat het inderdaad ook allereerst, net als op de schepping, naar de schepping, over zijn werken in schepping en onderhouding en regering. En dan hebt u die psalmen die daarvan gezongen hebben, omdat het oude Israël dat ook door had. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheren, dat we ons in u verblijden. En dan hoor je dat van de werken van de Heere die hij zo wonderlijk heeft gemaakt en die alle tot zijn lof en tot zijn verheerlijking zijn. Maar het gaat dan bij de rustdag maar niet alleen om de werken van God in schepping, onderhouding en regering, gemeente. Maar ook om de werken van God tot verlossing van zijn volk. Daarom kwam het wel goed uit dat ik er in de bron vanmorgen over moest spreken en dat ik vanmorgen de wet uit Deuteronomium 5 kon lezen. Want daar heb je dat grote verschil tussen Exodus 20 en Deuteronomium 5, dat terwijl in Exodus 20 wordt gezegd, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag, dus een verwijzing naar die dag na de schepping. In Deuteronomium 5 staat er een ander motief. Want gij zult gedenken, zegt de Heere, dat ge een dienstknecht zijt geweest in Egypte. Met andere woorden, Israël wordt op de rustdag eraan herinnerd aan die tijd dat er geen rust was. Omdat ze niet zelf konden beschikken over hun leven en niet zelf konden beschikken over hun uren en niet zelf konden beschikken over hun lichaam. Die tijd waarin de zwepen van de slavendrijvers knalden, waarin ze hun ruggen moesten krommen, waarin ze stenen moesten sjouwen en steden moesten bouwen totdat ze er letterlijk en figuurlijk bij neervielen. God zegt, daar is die rustdag ook voor, om daaraan terug te denken. En je dan te realiseren hoe God je daaruit verlost heeft. Met een sterke rechterhand. En met een uitgestoken rechterarm. En ook daarvan zingen de psalmen van het oude Israël. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij. En zijn verblijd. En als ik dan hier de lijn meteen maar even mag doortrekken naar het Nieuwe Testament. Want dat moet er toch van komen, gemeente. Dan zal het duidelijk zijn dat achter die verlossing uit Egypte voor de Nieuwtestamentische gemeente zit de verlossing in en door de Heere Jezus Christus. Uit de slavernij van de vorst der duisternis en uit de banden van de zonde en van de dood. Daar is die dag voor afgezonderd, gemeente. God zegt, er zijn 6 dagen voor uw eigen werk. Die ene dag is er voor mijn werk. Laten we nou eerlijk zijn, gemeente, maar dat is toch wel een bijzonder royaal gebaar van God. Als je de verhoudingen in ogenschouw neemt, dan zou je toch eerder hebben verwacht dat God zou zeggen, 6 dagen voor mij en 1 dag voor jezelf. Dat zou toch beter passen? Het zal ook wel duidelijk zijn, gemeente, dat als de Heere dan zegt, die ene dag, dat dat dan ook werkelijk een minimum is. En dat we daar niet vanaf moeten knabbelen, gemeente. En hoe meer we leren die dag te heiligen, hoe meer we ook zullen gaan uitzien naar dat meerdere, omdat je er dan de smaak zo van te pakken krijgt en die Sabbatdag zo'n verlustiging gaat vinden. Dat je met open horen de schriften hoort zeggen dat er nog een rust overblijft voor Gods volk. En dat je leert verlangen naar die eeuwige Sabbat waaraan nooit meer een einde zal komen. Maar waar we eeuwig vrij zullen zijn van ons werk. Om ons te verlustigen in het werk van de drie enige God. Gij hebt ons geschapen. Gij hebt ons verlost. Gij hebt ons vernieuwd. En er is nog een derde werkwoord, gemeente, dat we in de gaten moeten hebben om het gebod van de Heere ten aanzien van de rustdag te verstaan. Dat is allereerst dus het werkwoord rusten en vervolgens het werkwoord heiligen. En in de derde plaats het werkwoord zegenen. En God zegende de Sabbatdag. Dat wil zeggen, gemeente, dat op die dag de Heere op een hele bijzondere manier zijn gunst en zijn goedheid wil openbaren. En dat geldt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament dat de Heere tegen zijn volk zegt, op die dag zal ik tot u komen en ik zal u zegenen. De dag waarop de Heere op een hele bijzondere manier zijn aangezicht over zijn volk wil doen lichten. Waarop de Heere op een hele bijzondere manier zijn gunst aan zijn volk wil openbaren. De dag waarvan geldt dat de Heere beloofd heeft. En we lazen dat in Jesaja 56. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. En we lazen dat geldt maar niet alleen de bondeling. Dat geldt ook de mens die van buiten afkomt en die dag onderhoudt. Dat geldt zelfs, zegt Jesaja, de gesnedene, de ontmande. Van wie de Heere had gezegd, die zal in mijn huis niet komen. En de moorman in de tijd van de handelingen die door Filippus tot geloof werd gebracht. Zal het met een innerlijke vreugde gelezen hebben. Ook voor zulke mensen, God. Ik zal ze verheugen. In mijn bedehuis, dat is de rustdag, gemeente. Rustdag, geheiligde dag, dag van Gods zegen. Dat is een machtig geschenk. Op die dag zegt de Heere tegen mensen die na de zondeval in het zweet hun aanschijns hun brood zullen verdienen. Met bloed, zweet en tranen. Rust een weinig. Kom tot mij, allen die vermoeid zijn van het leven. Die gebogen gaat onder de last van het bestaan. Ik zal u rust geven. Op die dag nodigt de Heere mensen die onrustig zijn. Mensen die de stress van het leven tot in hun botten voelen. Mensen die opgejaagd worden door een agenda die maar niet leeg wil. Voortgestuwd worden door een werkring waarin het op prestatie aankomt. Mensen die maar lopen te praktiseren over dingen die niet goed gaan en die hun hart vasthouden over wat ze in hun eigen leven en om zich heen ontdekken. Kom nou eens. Onrustig mensenkind, hier wordt de rust geschonken. Hier mag u het horen, Sion, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. En hij regeert en het loopt hem niet uit de handen. En dat geldt voor alle dingen. Dat geldt voor de kerk en dat geldt voor het dagelijkse leven en dat geldt voor het gezin. Ik las daar eens een keer een prachtig voorbeeld van een van de vorige pausen. Paus Johannes de 23e was dat, geloof ik. Als het een ander was, dan moet ik me dat maar vergeven. Er was een man die gebogen kon gaan onder de last van zijn wereldkerk. En alles wat er in die kerk aan de orde was. En u weet wel, die pausen, dat zijn mensen die beginnen vaak pas aan het werk als ze wat ouder zijn geworden. Een mens die wat ouder wordt, die kan niet zo best meer slapen. Nou, er is van deze paus bekend dat hij eens op een keer niet slapen kon en dat hij voor het raam is gaan staan van zijn pauselijke slaapkamer. En dat hij heeft gezegd, Heere God, ik loop maar met die kerk van u te houden, maar die kerk is van u. Zorgt u er nou maar voor, ik ga slapen. En toen kon hij die nacht lekker slapen. U kunt daarover denken zoals u dat wilt en we zouden het misschien op een wat andere manier zeggen. Maar dat is het wat de Heere wil leren, gemeente, op zijn dag. Ik zorg wel, ik regeer. En dat is immers het machtige van de kerkdienst, gemeente, dat die kerkdienst door de genade van God en onder de krachtige bediening van de Heilige Geest kan worden tot een venster in de hemel. En daar is altijd iets van in het gebed van de dienaar des woords, dat het dat mag worden, een venster in de hemel. Waardoor je mag kijken. En dan zie je daar het lam. De boekrol van de wereld, geschiedenissen van ons eigen kleine leventje in zijn doorboorde handen. En de duivel die kan er niet bij en de wereld die kan er geen vinger meer achter krijgen. En in volmaakte rust, terwijl de engelen zingen rondom hem en rondom de troon, rolt hij die boekrol af naar Gods gemaakt bestek. Alles gaat door de handen van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. En zeg nou zelf, gemeente, wanneer je die Heere Jezus hebt leren kennen als de Heere van je leven, dan kan dat een geweldig stuk rust geven als je na een week vol onrust in de kerk komt. Je merkt wel, ik trek meteen maar wat lijnen door, dat kan ook niet anders. En wat een geweldig stuk rust dat kan geven wanneer je in de kerk zit, terwijl je weet, in de komende week moet ik geopereerd worden en daar hangt heel wat van af. En in de komende week zal er dat gesprek met de dokter zijn. En wat zal die zeggen? En in de komende week, ach, vult u maar in. Dat je dan mag komen voor Gods aangezicht. En dat je door dat venster in de hemel mag zien op dat lam in de troon dat regeert. En je hart komt tot rust. En zeg, Heere, waar maak ik me nou toch eigenlijk druk om? Dan mag je als dominee ook wel eens een keer zeggen wat die paus zei. Heren, die gemeente, dat is uw gemeente. Dan mag ik toch wel gaan slapen. U zorgt er toch wel voor. Bekeert u ze nou maar, want dat kan ik toch niet. En doet u ze nou maar wandelen in het licht, want dat kan ik toch niet. Dat je mag zeggen, in allerlei omstandigheden, wat buigt u neder om een ziel, wat zijt gewoon rustig in mij. Hoop op God. En op die dag, gemeente, de eerste dag van de week, is het inmiddels geworden. Op die dag van de rust bepaalt de Heer zijn volk ook bij de verlossing die in Christus Jezus is. Het volk van het Oude Testament heeft ervan gezongen toen ze op hun plaats waren. Hele psalmen lang, geschiedenispsalmen noemen we ze. Psalm 105, Psalm 106, Psalm 78. O God, wij mochten met onze oren wel eer van onze vaderen horen, wat werk gij in hun dagen brocht. En dan konden ze weer verder. Terwijl de vijanden voor de poort stonden, en de oorlogsmachine op volle sterkte kwam aanwalsen. En in het Nieuwe Testament gaat het dan om de verlossing door de Heere Jezus Christus, gemeente. Dat je in het huis van de Heere mag komen op die dag om eraan herinnerd te worden hoe deze Heere Jezus Christus, je van een slaaf van de zonde die onderweg was naar een eeuwige ondergang, gemaakt heeft tot een vrij en blij kind van God. Eigendom van Christus, dat is alle reden toch om bij stil te staan, gemeente. Dat is alle reden om dat toch wekelijks weer te gedenken. En dan opnieuw dat wonder te beleven. Mijn ziel, ge zijt verlost. God heeft aan u wel gedaan. En dat je eraan herinnerd wordt dat dat gebeurd is door het bloed van de Heere Jezus Christus, dat hij gestort heeft op het kruis van Golgotha. en door de geest van de Heere Jezus Christus, die in je leven binnengetrokken is en die je stenen hart tot een vlezen hart heeft gemaakt, waardoor je ontvankelijk werd voor een boodschap waar je misschien eerst wel tegen steigerde. Gemeente, als je dat wonder in je leven hebt leren kennen, dan krijg je er nooit genoeg van om eraan herinnerd te worden. Dan kun je er nooit bij neerleggen dat die dag zou worden afgeschaft. Of dat je die dag tot een minimum zou beperken van, nou ja, vooruit aan anderhalf uur in de morgen. Of als je dan moet uitslapen, anderhalf uur in de avond en de rest is voor mezelf. En als u zegt, ja maar dominee, er zitten toch ook mensen in de kerk die nog altijd slaaf van de zonde zijn. En die nog altijd leven onder de zweep van de slavendrijven, dan zeg ik, ja gelukkig dat ze er dan vanavond wel zijn, gemeente. Want dan is dat juist het machtige van die dag des Heren, gemeente, dat hij u erbij bepalen wil dat u verlost kunt worden. En dat hij gewillig is om jou te verlossen uit die strikken van de vorst der duisternis. En dat de Heilige Geest machtig is, vader en moeder, dan ben je er blij omdat je kind er vanavond zit. Ook al weet je wel dat hij met zijn hele ziel er tegen stijgert. Maar dat hij er zit, omdat het vrijmachtige werk van de Heilige Geest in staat is om hem op de knieën te brengen. Om hem vanavond te doen knielen en te zeggen, Heere, ik heb me voortdurend verzet, maar ik geef het op. Moet het verliezen, Koning Jezus, wees mij genadig en vernieuw mijn leven. Dat is een machtige gemeente dat op die dag de Heere zegt, predik het bloed van de Heere Jezus. Genoegzaam voor de zonde van de grootste van de zondaren. Of niemand vanavond de kerk uit met wanhoop in zijn ziel. Want dan ligt het aan hemzelf. Niemand. Die geest van de Heere Jezus die onwederstandelijk werkt. En op die dag zal de Heere zijn volk zegenen, gemeente. En zeg nou zelf, daar moet je toch van hebben, van de zegen van de Heere. Wie zit er nou hier in de kerk die zegt, dat kan ik ook wel zonder? Niemand toch? Ook al weten we niet eens wat we bedoelen, maar niemand van ons zal dat toch zeggen, ik kan er wel zonder. Nou, u komt hier om de zegen van de Heere, gemeente. En als u hier niet komt, dan loop u die zegen mis. Dat zei mijn moeder vroeger wel eens een keer tegen ons. Ze zei, ik heb niet zoveel zin om naar de kerk te gaan, dat zei ik ook wel eens. Hij zei, ik snap van die dominee niet zoveel. Dat had ik ook wel eens. Ze zei, mijn jongen, dan ga je nou alleen maar om de zegen. Dan krijg je al een heleboel mee en dan kan je niet zonder. En die zegen is alles gelegen, die zegen maakt rijk. En al ons zwoegen en al ons slaven, gemeente, daar voegt er niks aan toe. En die zegen die wordt bij de Heere aangeboden, gratis en voor niks. U hoeft er aan het einde van de dienst niks voor te betalen als de handen van de dienaar des woords en daarachter de handen van de Heere Jezus zegenend over uw hoofd worden uitgebreid. Gratis aanbieding, gemeente. Op deze koopzondag waarop u kunt kopen zonder geld en zonder prijs. Ik heb me wel eens laten vertellen of het waar is, dat weet ik niet. Ik hoop eigenlijk maar van niet. Maar toen, nog niet zo lang geleden, in Amersfoort men begon met de koopzondagen. En vroom en Dreesman de mensen naar de winkel trok op de zondag. Met geweldige aanbiedingen dat er toen ook vanuit onze gemeente wel zijn geweest die zo uit de kerk zich naar Amersfoort spoeden. Ze zeiden, ja, je kan de kopie toch niet laten lopen. Als je maandag komt, dan is het allemaal op. En dan stonden ze soms in de rij, gemeente. Eigenlijk is dat volslagen onbegrijpelijk dat onze kerk niet elke keer net zo vol zit als dat hij op eerste kerstdagmorgen vol zit. En dan zijn er geen gasten hoor, maar dan is de gemeente er inderdaad helemaal. Hier wordt gratis aangeboden. Datgene wat de mens het meest nodig heeft. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Ik zal komen aldaar en hen zegenen. Zeg nou zelf, gemeente, er is toch alle reden om te zingen zoals we dat gezongen hebben naar de geloofsbelijdenis. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Dat iemand, dominee, maar Mag ik toch ook nog wel een vraag stellen? Over welke dag hebben u het nou eigenlijk? Want ik hoor wel eens een keer, de Joden die hadden de laatste dag van de week en wij hebben de eerste dag van de week. En er zijn nogal wat mensen die zeggen dat dat helemaal niet goed is. Er is zelfs een hele grote groep Zevende-dags-Adventisten, een miljoenenkerk in Amerika, die zegt, Christus die zal pas weer komen wanneer de christelijke kerk weer de Sabbat als rustdag houdt, is de laatste dag van de week. Hoe zit het nou eigenlijk? Gemeente, ik wil daar vanavond niet al te veel over zeggen, want het gaat me vanavond vooral om die positieve betekenis van die rustdag, die dag des Heren. Een enkele opmerking daarover zal toch wel goed zijn. De Sabbat was inderdaad de laatste dag van de week. Israël vierde die dag op de zevende dag, op de zaterdag. Want onder Israël, onder de oude bedeling, moest er eerst gewerkt worden. De rust, die moest immers nog komen. Er was een belofte van de rust. De oude bedeling is de bedeling van de belofte. Daar zagen ze naar uit. En in het Nieuwe Testament, gemeente, is langzamerhand die dag overgenomen door de eerste dag van de week. Vanuit de wetenschap dat in het Nieuwe Testament de belofte in vervulling is overgegaan. En de Nieuwtestamentische gemeente vanuit de vervulling van de verlossing in Christus geleefd mag worden. Eerst rusten en dan werken. In die voortdurende wetenschap die de hele werkweek mag omspannen. Het is volbracht. Het wordt voleindigd. Het hangt niet meer van u en van jou, maar van mij af. God zorgt voor zijn eigen werk, want het is Goede Vrijdag geweest. En het is Pasen geworden. Christus, de grote rustaanbrenger. Hij geeft aan het leven een geweldige ontspanning. Al kost het een mens, en ik zeg dat maar uit eigen bevinding, zo verschrikkelijk veel moeite om dat te leren. Omdat wij toch altijd dat griezelige gevoel hebben, als je de dingen uit handen geeft, gaat het dan wel goed. En dan is het duidelijk, gemeente, dat er in het Nieuwe Testament geen scherpe breuk is gekomen tussen de Sabbat en de zondag. Dat is heel geleidelijk gegaan onder de bearbeiding van de Heilige Geest. Als je nou goed bekijkt, dan kan je zeggen, de Heere Jezus is er zelf mee begonnen. Hij is immers niet opgestaan uit het graf op de Sabbatdag, maar hij is opgestaan op de eerste dag van de week. En al de evangelisten verkondigen ons dat met een grote klem. De eerste dag van de week, dat is de dag van de opstanding, gemeente. Dat is de dag van de grote triumf over de zonde in al zijn facetten. Over de schuld van de zonde en de macht van de zonde. De gevolgen van de zonde. Het werk is gedaan. En het is aan de avond van de eerste dag van de week dat de Heere Jezus Christus voor het eerst verschijnt in het midden van de gemeente. Is wel bij die geweest en bij die. Maar 's avonds is de gemeente bijeen, de discipelen en de kring daaromheen. En dan verschijnt Jezus. Want dat gebeurt op de eerste dag, gemeente. God verschijnt in de gestalte van zijn zoon, daar waar het volk vergaderd is. Moet niet buiten blijven staan. Dat heeft Thomas gemerkt. Die heeft een week langer in het donker gezeten, omdat hij die zondagmorgen niet naar de kerk was gegaan. En precies een week later is de Heere er weer, als de gemeente weer vergaderd is, weer op de eerste dag van de week. En als 7 weken later de Heilige Geest wordt uitgestort, gemeente, dan wordt hij ook weer uitgestort op de eerste dag van de week. En dan verschijnt God de Heilige Geest in het midden van de gemeente die vergaderd is. En de winden van God gaan er waaien en het vuur van God gaat er laaien. En zondaren worden bekeerd en de gemeente wordt gebouwd. En als we in Handelingen 20 Paulus tegenkomen in Troas op de eerste dag van de week, waar komen we hem dan tegen? In de vergadering van de gemeente. Paulus spreekt. En hij strekt zijn reden uit tot middernacht, want het gaat uiteindelijk om de prediking van het evangelie op die dag. En als Paulus aan de gemeente van Korinthe een brief schrijft en ze opwekt om te collecteren voor de armen in Jeruzalem, dan schrijft hij: elke keer als u samenkomt op de eerste dag van de week, met andere woorden, Paulus die weet dat precies. De eerste dag van de week kwamen de gelovigen in Korinthe samen. Omdat dat de dag was van de opstanding van de Heere Jezus Christus, Paulus zegt, en dan moet je collecteren voor de armen. En om het niet meer te noemen, in Openbaring 1 verschijnt de verheerlijkte Christus op de eerste dag van de week aan Johannes op Patmos. En dan krijgt die dag voor het eerst die machtige naam die de geschiedenis van het Nieuwe Testament is ingegaan. De dag des Heren. De dag van zijn opstanding. De dag die aan hem is gewijd. De dag die hem toebehoort en waarin hij zijn werk wil doen. En waarin hij het in bijzondere zin voor het zeggen mag hebben. Bevrijdingsdag. En dat maakt het allemaal nog rijker, gemeente, omdat we er daardoor aan herinnerd worden op de eerste dag van de week uit hoe grote nood en dood Christus verlost heeft door zijn opstanding uit de doden. De Heere neemt de gemeente dan apart om ze erbij te bepalen dat hij ze bevrijd heeft door zijn wonderen. Dat is iets machtigs, gemeente. Dat hij die dag heeft afgezonderd om zijn werk toe te passen, om zijn genade uit te stallen. Dat hij tegen ons zegt, ga er nou maar eens rustig bij zitten, mens. Dan zal ik je vertellen wat werk ik gedaan heb en wat werk ik nog doe. Hij komt immers op bezoek. Ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Moet je nou voorstellen, gemeente, daar komt de Heere met eerbied gesproken. En dan is er zo'n stom gemeentelid dat afwezig is. Terwijl de Heere komt. Ja, vergeef me het woord dat ik dat net zo uit mijn mond liet vallen, hoor. Maar ik kan er eigenlijk niet zo best een ander woord voor bedenken. Wat kan een mens nou bewegen? Wat kan een mens nou voor motief hebben? Behalve wanneer hij ziek is of wettig verhinderd. Om er niet te zijn wanneer de Heere zegt, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis. Weet u daarvan, gemeente? Ik zou het vooral positief houden immers vanavond. Weet u daarvan? Dat je de kerk in kwam met een hart dat ontdekt was aan zonde en schuld. En dat je je bewust was geworden dat je voor God niet kon bestaan. En dat je dacht, wat doe ik eigenlijk in de kerk? Want hoe kan God nou met zo'n mens te maken hebben? En toen zat je daar op de achterste bank. En toen las de dominee eens een tekst voor en dat sloeg in als een bom in je hart. En dat was nou precies het enige antwoord dat je nodig had. Een God die zich ontfermt over de grootste van de zondaren. En er kwam in je ziel iets van die intense verwondering. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig die gij verkiest en doet naderen. Weet u daarvan, gemeente? Dat u in de kerk kwam met een hart boordevol zorgen. U sleepte zoveel mee uit de afgelopen week. En er was zoveel in de komende week waar je als een berg tegenop zag. Dat je naar de kerk ging en je dacht, ik weet niet eens of ik wel kan luisteren. Want mijn gedachten die worden vermenigvuldigd en het spookt maar door mijn hoofd heen. En toen was er die eerste psalm. En die gaf antwoord. En toen was er dat gebed van de dienaar die helemaal niks van uw omstandigheden afwist. En die legde precies uw nood aan de Heere voor en u werd in het gebed meegedragen tot voor Gods troon. En u kon u alleen maar verwonderen. En zeggen, Heer, het is waar, u komt ons verheugen in uw bedehuis. Voelt u nou aan, gemeente, hoe centraal die dag des Heren is in de dienst van de Heer? Als je die dag kwijtraakt, gemeente, dan raak je het woord kwijt, dan raak je de prediking kwijt, dan raak je tenslotte God zelf kwijt. En ziet u nou wel, gemeente, hoe dwaas een mens is als hij uit economische motieven aan die zondag gaat knabbelen en uit economische motieven gaat zeggen, ja, er moet nou toch maar gewerkt worden. Nou heb ik het niet over de dienst der barmhartigheid en over de werken van noodzakelijkheid. Maar dat economische motief, gemeente. Want dan moet ik vanavond tegen u zeggen, wat baat het een mens zo hij de gehele wereld wint. En hij leidt schade aan zijn ziel. Mensen, het kost je te veel. Als je de zondag moet opofferen aan de God van de economie. Dan ziet u nou ook, gemeente, hoe gemeen het is. Ik kan er geen ander woord voor bedenken, hoe gemeen het is. Als er iemand hier in de kerk zegt, zondagsmorgens moet ik uitslapen, hoor, want ik ben de hele week zo druk. En hoe gemeen het is als een jongere zegt, ik gebruik de zondagmiddag voor mijn huiswerk, want zaterdagavond wil ik met mijn vrienden op stap. En hoe gemeen het is als je zegt, de zondagavond kan ik niet naar de kerk, want de familie woont wat ver weg en dan moet je toch ook een keertje naar omkijken en daar kom ik in de week ook niet aan toe. Sport in beeld moet ook de aandacht krijgen. Is dat nou niet intens gemeen tegenover God gemeente? God zegt, je krijgt van mij 6 van de 7 dagen. Die ene dag wil ik. En dan gaan wij van die ene dag nog wat afknabbelen. Maar halen we nou eigenlijk de brutaliteit vandaan, gemeente? Zo heen en in triest, dan lijken we toch precies op die man van wie in dat verhaal wordt verteld dat hij een hele vracht schapen heeft. En dan krijgt hij een keer iemand op bezoek, maar hij heeft er geen een van zijn schapen voor over. En dan gaat hij naar de buurman die één zo'n ooilammetje heeft. En dat pakt hij weg en dat eet hij samen met zijn vrienden op. Dan zeg je, maar hoe moet je die dag dan beleven? Nou gemeente, dat zet de catechismus op keurig op een rijtje. Dat de kerkendienst of het predikant wordt onderhouden en dan ontdek je dat dat centraal staat, de prediking. Dat we naarstig zullen komen om het woord van God te horen, gemeente. Niet om een boodschap te horen waarvan we zeggen, dat smaakt ons het beste. Niet om een vlot verhaaltje te horen van iemand die het vooral vlug, veilig en voordelig kan. En waaraan je niet hoeft te branden en waaraan je je vingers niet snijdt. En waar je met een gerust hart weer onder verder kunt gaan. Maar het woord van God, het volle evangelie van zonde en genade. Paulus zegt, ik heb de volle raad Gods verkondigd. Daar zijn de mannen op de preekstoel allereerst verantwoordelijk voor. Mag u ze ook op aanspreken? Daar is de kerkenraad vervolgens verantwoordelijk voor. En we hebben er in de afgelopen weken een bijzondere kerkenraadsvergadering over gesproken. Hoe er gepreekt moet worden in onze gemeente naar het woord van de Heer. Maar u bent er net zo goed verantwoordelijk voor wat voor boodschap uw kinderen horen, uw kleinkinderen. En jij bent er verantwoordelijk voor. En dan gaat het niet om de vraag, wat vinden wij ervan en wat vinden wij leuk en aardig en mooi en prachtig en degelijk, of hoe je het allemaal maar noemt. Maar wat zegt dat woord er nou zelf van? En wat is het hoog nodig, gemeente, dat we ons daar eens weer op bezinnen, opdat we niet op die manier ons de zondag laten ontfutselen. Maar dan moet u wel zorgen dat u erbij komt. In zonderheid op die dag naarstig tot de gemeente Gods komen, in zonderheid. Ja, ik heb de neiging om onder al die woorden nog een streep te zetten, gemeente, dat kan niet meer, maar ik moet bij dat woord denken aan dat moment waarop professor Velema en ik vorig jaar in Korea in gesprek waren met een paar Koreanen en toen vroegen ze ons, hoe vaak hebben jullie in de week kerk? Toen stonden wij met een mond vol tanden. Zondags. Hebben jullie dan geen bidstond? Hebben jullie dan geen bijbellezing? Hebben jullie dan geen door de weekse kerkdienst? Kijk er zonder zo lang. Zij hadden het wel. Vrijdagsmorgens 5:00 kwamen ze samen om te bidden. Woensdagavonds kwamen ze samen om een bijbellezing te horen. En nog eens een keer voor een kerkdienst. Een levende gemeente. Naastig. Gemeente, daar kom je niet 1 keer op een zondag natuurlijk. Dan zorg je dat je er 2 keer zit. Als het maar eventjes kan. En dan zit je niet te verlangen naar een sneldienst, gemeente. Die dag is er immers voor. Wat heb ik van mijn Urker gemeente geleerd? Ik heb vanmorgen gezegd, misschien denkt u wel, daar is hij dan door bedorven. Maar dat heb ik van mijn Urker gemeente geleerd. Als ze tegen me zeiden, dominee, je doet me kalm aan hoor, want de dag die is ervoor. Het is toch ook zo? Dat is toch ook zo? Wat is er nou meer op deze dag te doen als je de catechismus goed leest, gemeente? Om het woord Gods te horen. Je te laten leiden door die veerman. Die je mag overzetten uit het dood in het leven. Uit de duisternis naar het licht. Uit de slavernij naar de bevrijding. Ik las dat beeld ergens. Ik vind het een prachtig beeld. Maar dat beeld, dat riep bij mij weer een ander beeld op. Mijn vrouw en ik gaan graag met vakantie naar een eiland in de Middellandse Zee. Waar je alleen maar met een veerboot kan komen. En u weet van mij wel dat ik buiten de kerk nog wel eens een keer haast heb. En dat die auto dan niet vaak vlug genoeg gaat. En dat een kwestie is van opschieten, jongens, want ik moet dit en ik moet dat. Maar als we daar bij die haven aankomen, dan kijken we. Er zijn verschillende boten. Je hebt van die draagvleugelboten die over het water heen stuiven. Dan is er geen aardigheid meer aan en je bent in de kortst mogelijke keren aan de andere kant. En er is ook nog zo'n oude houten kotter. Waar wat passagiersplaatsen op zijn uitgemaakt. En die daar in alle rust over het water tuft. En dan kun je om je heen kijken, dan zie je zo'n vliegende vis. En dan kan je zien naar de eilandjes om je heen. Gemeente, als u iets verstaat van de rust die God geeft. Dan kom u hier toch niet om met een draagvleugelboot overgezet te worden. Dan kom u toch om er de tijd voor te nemen, te genieten. Van wat God in zijn genade geeft. Ik zal ze verheugen in u, in mijn bedehuis. Gemeente, is van deze zondag veel meer te zeggen. Ik zou nog apart moeten preken eigenlijk over de geest in ons laten werken. Eeuwige Sabbat al in dit leven aanvangen. En die scholen, die planthoven van de gemeente moeten zijn. En als daar de kinderen niet worden onderwezen in de vrezen des Heren, dan is het ergste te vrezen voor de toekomst van de kerk. En daarom heeft de kerkenraad ook met het onderwijs te maken volgens de Dordtse synode van 1618, 1619. Ik zou nog kunnen spreken, gemeente, over de dienst der offeranden, die kennelijk elke zondag blijkens dit gebod ook voor de armen moet plaatsvinden. En dan moet u eens denken aan onze collecteroosters. Maar ik denk, gemeente, dat we huiswerk genoeg mee hebben. Ik hoop ook zoveel huiswerk dat u toch deze avond in alle rust mag doorbrengen verder. Na betrachting houden op wat u gehoord hebt. En zoveel praten met uw huisgenoot. En dan hoop ik dat u zegt, wat is het inderdaad waar? Als je God mag ontmoeten in zijn huis. Wat ligt daar een rust in? Wat geeft dat een vreugde? Niet alleen een venster in de hemel. Iets van een voorsmaak. Van die eeuwige Sabbat. Die me hier doet zingen met een stuk heimwee in mijn ziel. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk. In liefde dronken. Amen. Thank you. samen danken. Ja, Heer, en als dat gebeurt, dat we verheugd worden in uw bedehuis. Dat we als het ware meegenomen worden om te drinken uit die beek van uw wellust. Om te genieten van het goede dat u geeft. Heer, dan wordt als vanzelf het heimwee geboren naar die toekomst. En dan moeten we de kerk weer uit. Maar al te gauw staat het volle leven dan weer op onze stoep en vervult het onze harten. Maar dan geldt het. Zijn dienstknechten dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En ze zullen niet meer daaruit gaan. Heere, wat zal dat groot wezen. Als de kerk nooit meer uit hoeft te gaan. Als we nooit meer op de klok hoeven te kijken. Als de eeuwige Sabbat begint. En het die intense vreugde zal zijn. Bij allen die uw aangezicht zien. En het lam dat geslacht is. Drie enige God. Neemt u zelf ons maar mee naar die dag. Werkt u door in ons midden. Uw naam tot eer en ons tot heil. Ga nu met ons. Ook naar die dingen waar we tegenop zien in de komende week. Ook naar die dingen waar we naar uitzien. Ga met ons in onze vreugde en onze droefheid en ons werken in ons uitgeschakeld zijn. Doe ons leven voor uw aangezicht. Onder uw zegenende handen. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 132, de versen 9 en 10. Want Sion is van God begeerd. En wat er verder volgt, 132, 9 en 10. Zegen van de Heere die alleen rijk maakt. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn vrede. Amen.